Goedemorgen allemaal. Heb u een beetje lekker geslapen? Ja of nee? Ja, mooi. Want u krijgt nog een zware dag. Ik heb wel eens beter geslapen. Mijn hoofd blijft dan draaien. Maar Gods kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid, zegt de Bijbel. Dus hoe zwakker, hoe beter. We krijgen nog een pittige dag. 3 loodzware preken. En ik hoop dat u fit genoeg bent om dat op te pakken. Daar vertrouwen we op. De toespraak van vanmorgen heb ik voor in de folder gezet. De gevolgen van onze vertrouwelijke omgang met God. Wat zijn nou de gevolgen? Wat levert dat nou op? Daar wil ik vanmorgen met u over nadenken vanuit het boek Openbaring. U weet, ik probeer dit hele weekend min of meer, ik heb gisteren de schrijver van Openbaring genomen, maar min of meer vanuit het boek Openbaring met het thema van vertrouwelijke omgang met God bezig te zijn. En ik zou graag willen dat u even de laatste bladzij opslaat uit de Bijbel, dus het laatste hoofdstuk uit Openbaring. Waar u leest in vers 7, waar Jezus zegt, en zie, ik kom spoedig. Zalig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Vers 12, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Vers 20, hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. 3 achter elkaar zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig. Hij zegt dat tegen Johannes en Johannes heeft het nooit meegemaakt. En het is bijna 2000 jaar geleden dat hij dat zei. Het is nog niet zover. Dan heeft het woordje spoedig zijn inhoud wel aardig verloren, vindt u niet? Dat deze in de Bijbelse tijd al, als ze zei, ja, ik kom spoedig, waar blijft dan die belofte van zijn komst? En nu, na bijna 2000 jaar later, waarom zegt de Heer dat toch? 3 keer. Dat wil zeggen dat hij dat heel erg benadrukken wil. Ik denk dat hij dat tot 3 keer toe zegt, omdat hij wil dat elke generatie door al die 2000 jaar heen leeft bij de gedachte, zie, ik kom spoedig. Bij de gedachte, de Heer kan vandaag al komen. Hij wil ons wakker houden. Dat we niet in slaap vallen, zoals de Bijbel daar zo vaak over spreekt, maar waakt. En bid dat je niet in verzoeking komt, zegt de Heer. Zie, ik kom spoedig. Maar de vraag blijft dan ook, waarom is die er dan nog niet? Na 2000 jaar is die er nog steeds niet. Waarom niet? Ik denk dat het antwoord hierop is, omdat het meesterwerk van God nog niet af is. Zesduizend jaar geleden begon God aan zijn meesterwerk. Hij zei toen tegen zijn zoon, tegen de Heilige Geest, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heerschappij gaan voeren over de hele aarde. Niet meer Trump, niet meer Erdogan, niet meer Poetin. De kinderen Gods die hij daarvoor klaarmaakt. Dat wordt je wat hoor. Probeer dat gewoon helder te maken voor jezelf. Daarom is de Heer Jezus er nog niet. Het is nog niet af. Daarom is er ook vandaag deze conferentie. Omdat God in deze zaal potentieel vindt in wie die zijn meesterwerk gaat uitwerken. God wil van u een meesterwerk maken, gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Dat zegt de Bijbel. Wij zijn bestemd, daar bent u voor bestemd. Wat is uw bestemming? Wij zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. God had één zoon en van dat soort wil hij er meer van. Dat is het meesterwerk van God zo. Laat ons mensen maken, en die tekst hebben wij totaal uitgehold, ik ga er niet op in. Maar God is tot op deze dag bezig om mensen te maken naar zijn beeld als zijn gelijkenis. Maar dan ook echt naar zijn beeld als zijn gelijkenis. God vat dat samen met woorden als, ik ben heilig, wees heilig, want ik ben heilig. Zo hoog ligt de lat. Geen flauwekul meer over dat voortdurend benadrukken dat we zondaars zijn. God wil u tot een heilige maken. Niet een schijnheilige, maar een echte. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. Of de Heer Jezus die zegt in de bergreden, jullie zullen volmaakt zijn. Zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. En wij vegen het weg door te zeggen, niemand van ons is volmaakt. Nee, Jezus zegt van wel. Dat is de bestemming. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heerschappij over de aarde gaan voeren. Dus je zult volmaakt zijn. Ik kom straks nog even terug op een andere tekst die ook in die richting wijst. Maar voel je, God is bezig met een meesterwerk. En elke zondag, als u naar een echte samenkomst gaat, dit is natuurlijk een beetje een nep, dan hoort u de woorden van uw predikant die zegt, God die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Gods werk gaat moeizaam. De Heer Jezus legt dat uit in Matteüs 22 als die zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. God richt voor zijn zoon een bruiloft aan. God wil voor zijn zoon een bruid. Dat is een andere term weer. En hij zond zijn dienstknechten uit om de genodigden te roepen, maar ze kwamen niet. Dat is je wat. Is toch, nou, dat kan je bijna niet zeggen, maar het is wel een hele klus voor de Heere God om zijn doel te bereiken. Komen gewoon niet. We zijn geïnteresseerd in onszelf. Maar wat God wil, wat zijn verlangen is, ja, dat zou wel waar wezen, maar ze kwamen niet. Toen zond die nieuwe dienstknechten uit en zei, kom nou, want alles is gereed. Maar ze gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Ja, we hebben ook nog wel wat anders aan ons hoofd, sorry. Voel je hoe zwaar deze klus is voor de Almachtige God. Om ons te interesseren voor iets wat ons niet interesseert. Maar wat zijn hele hart heeft. Het is zijn meesterwerk, het is zijn droom. En hij laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. Daarom zijn we hier vanmorgen bij elkaar. God wil van u een meesterwerk maken. En dan gaan we nu naar het begin van het boek Openbaring. Want het boek Openbaring, ik heb dat gisteren al even gezegd, is zo'n prachtig sluitstuk van de Bijbel. Omdat daarin ons getoond wordt wat God nou eigenlijk wil. Het boek Openbaring begint met die woorden Openbaring van, het staat boven Openbaring van Johannes, dus laat maar. Maar wat er in de tekst staat is openbaring van Jezus Christus. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft. Dus één, Jezus Christus openbaart. Als hij het je niet laat zien, blijft het vaag. Hij is het die openbaart. Hij zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Je weet wat het woord openbaren betekent, dus apocalyps, dat is het wegnemen van een bedekking. daar is een stad waar een prachtig standbeeld wordt neergezet. En dan wordt er een groot doek overheen gehaald. En dan komt de burgemeester en die houdt een toespraak. En dan trekt hij aan een touw en dan valt het doek weg. En dan zie je het. Dat is openbaring, dat is onthulling. De verhulling wordt weggenomen. En het boek Openbaring zegt ons weinig als Jezus het ons niet openbaart. Maar als hij het ons gaat openbaren, wordt het voor jou het mooiste boek uit de hele Bijbel. Als ze mij naar een, wat ik niet zal gebeuren denk ik, maar als ze mij naar een onbewoond eiland sturen en ik mag één boek uit de Bijbel meenemen, hoef ik daar geen moment over na te denken. Openbaring. Ik vind het het mooiste boek uit de hele Bijbel. Terwijl ik de rest natuurlijk ook fantastisch vind, maar toch. Openbaring van Jezus Christus. En Jezus wil de schellen van onze ogen wegnemen, zodat we ineens zeggen, ah, bedoelt u dat? De tweede vraag is, dus Jezus gaat het ons openbaren, de tweede vraag is, wat openbaart hij? Je kunt beter zeggen, wie openbaart hij? En het antwoord is, hij openbaart zichzelf. Het is de openbaring van Jezus Christus. Jezus wordt in dat boek onthuld. Hij wordt daar groot. En hoe hij dat doet, gaan we vanmorgen wat overlezen met elkaar. Maar ik blijf nog even hangen op een tekst die Arjan al in zijn gebed even noemde. En die wil ik even met u lezen uit hoofdstuk 1, ook nog vers 5 aan het eind. Waar staat, hem die ons lief heeft. Mooi, hè? Mooi om daar eigenlijk een paar minuten over te praten met elkaar. Hem die ons lief heeft. Het was liefde die hem dreef. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft. Zo staat het in deze vertaling. Uit onze zonde verlost. Daar zijn we mooi vanaf. Ja, zo bedoelt God het, hoor. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft. Ik denk dat ik vanavond daar nog een keer op terugkom. Maar het grote centrum van de hemel, daar ga ik vanavond verder nog wat op in, is de dood en de opstanding van Jezus Christus. Daar gaan vaak de lieder ook over. En dat is natuurlijk grandioos. Want toen Jezus stierf, was jouw oude leven dood. Daar ben je mooi vanaf. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Dat is de enige weg, lieve mensen, om uit je zonde verlost te worden. Maar dan ook werkelijk uit je zonde verlost te worden. Dat zit vast op het feit dat Jezus stierf en jij stierf met hem. Hij nam jou in zich op en onderging toen het oordeel van de Vader. En Jezus stierf en zei, het is volbracht. Nou, in jouw leven geldt, het is volbracht. Je bent er vanaf. Dat is je wat. Hij die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft. En toen stond hij op uit de dood. En toen ging Jezus Christus op het Pinksterfeest door de Heilige Geest in je wonen. Nou, wat wil je nou nog meer? Makkelijk gezegd hoor, dit, dat besef ik wel. Het is een lange weg. Het is een moeizame weg, maar het is wel de Bijbelse boodschap. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft. En als je leert om iedere keer maar weer toe te passen dat je met Christus gekruisigd bent en met hem bent opgestaan, ga je merken dat het werkt. Johannes zegt in zijn brief, een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want, zegt hij, het zaad van God woont in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is de maatstaf. Uit onze zonde verlost. Dat kan je alleen maar leren, dat kan God je alleen maar leren, in de mate dat je een vertrouwelijke omgang met hem hebt. anders dan blijft dit een Bijbeltekst voor je. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad van God woont in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. En Johannes zegt erbij, en als iemand gezondigd heeft, dat laat hij gelukkig open. Want je kan misgaan tot aan je laatste snik. En als iemand gezondigd heeft, zegt hij, dan hebben we een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. Maar, zegt hij meteen daarna, deze dingen zeg ik u, opdat je niet tot zonde komt. Mooi, hè? Als je nou gaat proberen om dat zelf te realiseren, dan word je natuurlijk gek. Moet je niet doen. Hij woont in je. Het was zijn dood. Het was zijn opstand. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft. En in de praktijk ga je dat vaak na jarenlang toch merken. Dat je denkt, ja, dat is toch wat u aan het uitwerken bent in mijn leven. Dan wordt zondigen niet meer regel. Maar een uitzondering. En dan hebben we gelukkig een voorspraak bij de Vader. En als je gezondigd hebt, dan zit het je goed dwars. Als mensen zeggen, joh, we zijn nu eenmaal zondaars, dan denk ik, ik heb er niet veel van begrepen. Want een echt kind van God, een oprecht kind van God, kan niet leven met zonde. Kan niet, dat kan hij niet. Zodra er iets is tussen God en jou, we kennen dat allemaal, ik weet precies waar ik het over heb. Ik weet dat ik een keer langs het strand liep en dat het misgegaan was, dat ik zei, en God was er niet meer. Dan zei ik, Heere God, ik heb liever dat u me nou bestraft met alles wat u maar straffen kunt, als dat u wegblijft. Daar kan ik niet tegen, Heer. Ken je dat? Dat is God in je leven. Oh, even naar Abraham. Ze kregen geen kinderen en zijn vrouw Sarah, van wie ik heel veel houd, dat klinkt gek als ik dat zeg, ik ga er niet verder op in, ik vind dat zo'n prachtige vrouw. Er zijn zoveel mooie vrouwen in de Bijbel. Ik mag op mannenconferenties spreken, ik mag ook op vrouwenconferenties spreken, dan heb ik het altijd alleen maar over vrouwen. Prachtig, want er staan er zoveel in de Bijbel en schitterend, Sarah, prachtige vrouw. En Sarah heeft zoveel medelijden met haar man Abraham. Want ze is onvruchtbaar. Het lukt niet. En ze ziet Abraham eigenlijk iedere dag toch een beetje. En God heeft het beloofd. En ze denkt, ja, zullen we God dan toch maar een beetje helpen daarin? En zegt Abraham, ga nou naar haar, ga naar de slavin. En dat deed ze uit liefde, hoor. Geen kritiek op Sarah. Niet doen, want je gaat ze later ontmoeten en dan moet je verantwoording afleggen. Ze deed het uit liefde voor God. Voor Gods plan. En ze deed het uit liefde voor Abraham. Van wie ze zo zielsveel hield en die ze zag lijden. Abraham, doe maar. En je kunt soms met goede motieven verkeerde dingen doen. Een hele goede zin om op te schrijven en over na te denken. Je denkt, ja, maar ik had een goed motief. Ja, maar dat zegt niet alles. Je kunt met een goed motief verkeerde dingen doen. En wat ze deed, was verkeerd. En de moeite was dat God 13 jaar lang wegbleef. Van zijn 86ste tot zijn 99ste. U weet, het kind werd geboren, het was allemaal ruzie daardoor in het kamp. Ze had het zo goed bedoeld en het was. En God bleef 13 jaar weg. Dat is het zwaarste lijden geweest voor Abraham en voor Sarah. Als God er niet meer is. Weet je, als je God amper kent, dan weet je niet waar ik het over heb. Maar wie God kent en lief heeft, kan er niet tegen als God zich verschuilt. En dat doet hij van tijd tot tijd, omdat hij ons leren wil. Maar het is vreselijk. Voor een kind van God is dat. God, ik heb liever dat u me op mijn kop geeft, maar u moet niet wegblijven. Terug naar hier. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad van God woont in hem. Hij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren. En als het misgaat, hebben we Godzijdank een voorspraak bij de Vader. Maar dit is wat God bedoelt. Dit is wat hij bedoelde toen hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. En God kan je door de jaren heen met vallen en opstaan brengen tot het punt dat je denkt, ja, het werkt. Je krijgt een ontzettende afkeer van zonde. En je valt er soms in, maar toch. God. En je krijgt een geweldige liefde voor waarheid, voor God, voor een rein leven, voor een heilig leven. Dat is wat God in je uitwerken wil. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft. En nu gaan we weer een paar versen verder, want we hadden het over de openbaring van Jezus Christus. En hier krijg je iets te zien in het eerste hoofdstuk over de openbaring van Jezus Christus. Daar staat in vers 9, ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. Het hoort erbij hoor, lieve mensen. Als je vanavond naar huis gaat, dan staat er weer verdrukking voor je te wachten. Denk niet dat God je een makkelijke reis beloofd heeft, wel een behouden aankomst. Deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zeggende, hetgeen je ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. En dan worden die zeven namen genoemd. En ik keerde mij om, schrijft Johannes, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik, niemand, zag ik zeven gouden kandelaren. Het meesterwerk van God. Hij zag de zeven gemeenten van Klein-Azië in puur goud, zoals God ze wil en zal maken. Het meesterwerk van God in de gemeente. Hij zag zeven gouden kandelaren. Hij zag in één keer, dit is uw openbaring, Heer Jezus. U gaat zich openbaren in de gemeente. Even naar een tekst in Efeze. En we komen hier weer terug natuurlijk bij openbaring. In Efeze zegt Paulus het zo. Vanmorgen had ik nog even met iemand een gesprek over Paulus, die God heeft Johannes op Patmos gezet om hem te kunnen openbaren. God heeft Paulus minstens 3 keer in de gevangenis gezet om de dingen te kunnen openbaren. Even kijken waar ik zit hoor. Efeze. Even maar deze tekst uit hoofdstuk 3, Efeze 3, waar Paulus zegt, hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machte is om eindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Daarna komt en in Jezus Christus. Wat is de openbaring van Jezus? Jezus gaat zich openbaren in u en mij. Dat is de openbaring die gaande is al 6000 jaar. En iedere keer als iemand zich tot de Heer bekeert, betekent dat natuurlijk ook dat het koninkrijk Gods daardoor op aarde neerdaalt in die ene persoon die door God geregeerd wordt, die onder dat koninkrijk Gods leeft. Maar het betekent vooral dat Jezus door al die eeuwen heen bezig is om zich te openbaren in u en in mij. Ik zag 7 gouden kandelaren. Dat is een meesterwerk. Dat is een enorme klus voor de Heere God. Om u te veranderen naar het beeld van zijn zoon. Maar God laat nooit varen het werk wat zo al begon. Hij redt het hoor. Oh, en het is zo. We zullen zo verbaasd zijn. De wereld zal zo verbaasd zijn. Er staat dat alle knie zich buigen zal. Oh. God gaat zijn atelier openen en daar komt die geweldige vloed van mensen door alle eeuwen heen die de vertrouwelijke omgang met God gekend hebben. Dat gaat God op de aarde brengen, waardoor de hemel op aarde komt. Daar is hij mee bezig. En als hier sprake is van 7 gouden kandelaren, doet mij dat meteen denken aan wat de Heer Jezus zegt van zichzelf. Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Wat is een wijnstok zonder ranken? Het klinkt heel oneerbiedig als ik het zeg, maar ik wil er wat mee duidelijk maken. Jezus is in zichzelf niet compleet. Natuurlijk is hij dat wel in zichzelf en toch. Jezus is in zichzelf niet compleet zoals een wijnstok niet compleet is zonder ranken. Dat is Gods meesterwerk. God gaat in u en in mij, u als een rank aan de wijnstok, dat goddelijke leven uitwerken. U zuigt het op en Jezus Christus perst het naar boven en de rank wordt zoals de wijnstok is. 7 gouden kandelaren. Dat is echt een meesterwerk, lieve mensen. Dat is een, kijk, toen God de hemel en aarde schiep, was dat makkelijk. Allemaal willoze wezens, bomen en bloemen en beesten en wolken en sterren. En dat was, oneerbiedig gezegd, dat was een koud klusje voor de Heere God. Maar toen besloot hij om te gaan werken, niet met bomen, bloemen enzovoort, maar met mensen. Mensen die nee konden zeggen. Hij schiep mensen, gevaarlijk onderwerp, hij schiep mensen met een vrije wil. En Adam en Eva bewijzen dat onmiddellijk door nee te zeggen. Er was maar 1 gebod, niet eten van die ene boom. En de duivel kwam, ja, dat zegt God natuurlijk, want hij weet als je het wel doet, dan zul je aan God gelijk zijn. Nou, dat was natuurlijk heel aantrekkelijk, dus. En daarmee zaten we midden in de zondeval. Is de zondeval een misser? Ja. Maar is het in Gods ogen een misser? Nee. De zondeval is geen verlies, maar winst. Zo, ja, daar is die God voor. Dat kunnen wij nooit bedenken. Maar daar is die God voor. De zondeval. Kijk, toen God begon met Adam en Eva, kenden ze geen zonde. En toen wilde God ze op zijn niveau brengen. En ze faalden en ze vielen in een diep ravijn. Toen was de klus natuurlijk veel zwaarder, maar ook veel mooier. Hij die zondaars in de rij van koningen zet. God begon niet met volmaakte mensen om die te veranderen naar zijn beeld als zijn gelijkenis. God begon met zondaars, de zondeval. En toen dacht de Heer, ja, menselijke praat. Toen dacht de Heere God, ah, dan wordt het nog mooier. Dan wordt het nog mooier. Wij zitten zo vast op dat zondeprobleem, maar dat heeft Jezus opgelost als een opstapje naar het uiteindelijke doel. En dat doel is om ons te maken zoals hij is. Dus dat is natuurlijk fantastisch dat Jezus daarvoor stierf en opstond. Maar daarmee begint het pas, lieve mensen. Het is niet het hoogtepunt van ons leven, het is natuurlijk fantastisch, maar voelt u, daarmee begint het pas. En God de Almachtige is in staat om mensen uit de diepste slijk op te tillen en ze te maken tot mensen, en daar ga ik het straks over hebben, die hij zo dicht mogelijk bij zich wil hebben. Hierna komt hoofdstuk 2 en 3 en gaat de Heer Jezus, dat heeft hij ook gezegd, ik zal je tonen wat geschieden moet, ik zal je ook tonen wat is. Daarna moet Johannes 7 brieven gaan sturen naar 7 gemeenten. Een gemeente die hij zo lief heeft. En van die 7 gemeenten zijn er 5 waar de Heer Jezus kritiek op heeft. 5 gemeenten van de 7 daartegen zegt hij, maar ik heb tegen u, en ik ga er niet op in, het is met een negatief, maar het ligt er niet om. Tegen 1 gemeente zegt hij, bekeer je. En zo niet, dat was van de eerste liefde, en zo niet, dan kom ik en dan zal ik de kandelaar wegnemen. Dan doe ik het licht uit, dan is het over met jullie gemeente in jullie plaats en dan kan je je kerk verkopen. Dat is de tijd waarin we leven. Kerken zonder eerste liefde worden verkocht. Harde taal, maar we zien het toch om ons heen gebeuren. Tegen een andere gemeente die heel actief is, bruist van activiteiten in die gemeente. Ze staan in die stad bekend als een levende gemeente. En dan komt weer de brief van de Heer Jezus. En die zegt dan tegen ze, jullie hebben de naam dat je leeft. Maar jullie zijn dood. Voelt u, dat zijn die 7 gouden kandelaar. Maar het is helemaal niet allemaal goud wat er blinkt. Er zit zoveel nog fout. Er is een andere gemeente tegen wie die zegt, ik zal jullie uit mijn mond uitspuwen. Die was lauw. 5 van de 7 heeft hij scherpe kritiek op, uit liefde. En dan moet Johannes heel erg ontmoedigd zijn geweest als hij die 7 brieven heeft gedicteerd. Heeft die gouden kandelaren gezien, heeft gezien, oh, wat zijn wij ver af van wat God van ons wil maken. En dan komt God hem tegemoet. En dan gaat de Heere Jezus hem zegenen daar op Patmos. Dat lezen we in hoofdstuk 4, waar staat, dus ziet u hem voor u, de ontmoedigde Johannes, ik schrijf daar nadrukkelijk over in het boek, en dan staat er na deze dingen, hoofdstuk 4, vers 1, zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. Nou gaat God voor Johannes de hemel openen. Zie, er was een deur geopend in de hemel. En de stem die tot mij gesproken had, zei, klim hierheen op. En dan doet Johannes dat en dan is hij in de hemel. En een van de sterke rode lijnen in het boek Openbaring is dat naarmate de tijd vordert, wordt de hemel voor christenen een steeds grotere werkelijkheid. Een deur geopend in de hemel. Dan word je, zoals bijvoorbeeld Paulus zegt in Colossense, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. We zijn burgers van een rijk in de hemelen. Wij verschuiven de hemel altijd naar dat moment dat we gaan overlijden. Ja, dat hoort erbij. Maar daar gaat het in wezen niet om, de hemel nu. Ik heb even er tussendoor jaren geleden op een conferentie gesproken en daar was ook tante Corrie ten Boom. En ik sprak op zaterdagavond, dus zei ik zondagmorgen. En ik sprak op zaterdagavond over het thema de hemel nu, de aarde straks. Ik vond en vind dat een geweldig mooi thema. De hemel nu, u bent burgers van een rijk in de hemel. Statenvertaling zegt, u bent met Jezus Christus gezet in de hemel, nu. En naarmate de tijd moeilijker wordt, wil God u een geopende deur geven naar de hemel en zeggen, klim erop. Dat is mooi. Dat is mooi. Ik sprak op die zaterdagavond daarover, de hemel nu en de aarde straks. En op zondagmorgen sprak Corrie ten Boom. En Corrie ten Boom begon met deze woorden, ik zat op de eerste rij, en begon met deze woorden, wat heb ik genoten van de toespraak van Henk gisteravond over de hemel. Nou, als Corrie ten Boom dat zegt, dan schiet je in je innerlijk meteen de hemel in. En toen was ze even stil, en toen zei ze, maar wat was hij eenzijdig. En toen was ik weer terug. En toch blijf ik er ook wel in geloven, de hemel nu. Als u door de moeilijke tijd, die de eindtijd zal zijn, heen wil komen, moet je met je hart in de hemel zijn. En dat wil God ons geven. Naarmate het moeilijker wordt, gaat God de hemel meer voor ons openen. Dat is een prachtige rode lijn in de Bijbel, totdat je bij het laatste hoofdstuk komt en je ziet dat die stad van God, dat hemels Jeruzalem, dat wat God allemaal in zijn atelier gemaakt heeft van mensen, die daalt uit de hemel neer op de aarde. Dat is Gods meesterwerk. Johannes is dan in de hemel en dan staat er en zie, ik zag een troon en iemand was op die troon gezeten. Nou, ik hoorde vorige week dat John Stott gezegd had, er zijn 2 hoofdzonden voor christenen. De eerste is pessimisme. Vond ik heel leuk. Ik had dat nooit eerder gehoord, pessimisme. Waarom zouden wij pessimistisch zijn? We leven in een wereld die erg onrustig is. Ja toch? ga de krant maar weer lezen morgenochtend. We leven in een wereld die heel onrustig, we weten niet, er is veel bedreiging, er is veel armoe. Ach, iedere keer die verslaving over, ik sliep vannacht slecht. En dan denk ik aan die mannen en die vrouwen en die kinderen die in een tentje slapen terwijl het buiten vriest. Mijn God. In wat een wereld leven wij. En Johannes is in de hemel en die ziet, er staat een troon in de hemel en er is iemand op de troon gezeten. Het loopt God niet uit de hand. We moeten hier doorheen, omdat we te maken hebben met een mensheid die weinig of niks op heeft met God. En we komen er gewoon niet zonder God, dat gaat niet goed. Maar wij zijn niet pessimistisch, dwars door die nood heen. Zijn we optimistisch, want we zien de troon en er is iemand op de troon gezeten. Voelt u? Dat is mooi. Is dat niet mooi? Het loopt God niet uit de hand. Hij weet wat er gaande is. En hij komt eruit. Hij laat niet varen het werk wat zijn hand begon. Maar hij komt niet eerder of het meesterwerk moet af zijn. En u bent er een onderdeel van. Daarom is deze dag zo belangrijk. Zo belangrijk. Hoe ver kan God met u gaan? Het was alsof de Heer Jezus dat een tijdje terug in mijn hart, hoor, hij zegt nooit wat tegen mij, maar toch in mijn hart legde van, hoe ver kan ik met je gaan, Henk? Hoe ver wil je doorgaan als je oud wordt en nog moeier, vermoeider? Kijk, Heer, u bepaalt het, hè? Behoed me ervoor dat ik eerder uitstap, dat ik het eerder opgeef. Hoe ver mag ik met je gaan, Henk? Hoe ver mag die met u gaan? Hoe ver mag die met u komen? Even David ertussendoor. Ik heb in mijn tuin een beeldje staan van David van Michelangelo. Maar dit is maar een kleintje, 80 centimeter. De echte is 5 meter, nog meer. Maar dat heeft mijn vrouw gekocht in een kringloop, want allebei zijn benen waren gebroken en dat konden ze niet meer verkopen en toen kon ze het meenemen voor 5 euro. Ik heb natuurlijk onmiddellijk zijn benen gelijmd en hij staat al jarenlang rechtop in mijn tuin. En iedere keer als ik het zie, dan denk ik aan die ene tekst van Samuel die zegt tegen koning Saul, de Heere heeft zich een man uitgezocht naar zijn hart. En God, ja, dat is over verkiezing, kan je ook zoveel zeggen. Ik zeg wel eens, God verkiest mede naar aanleiding van het feit dat hij eerst de biografie over iemand leest. God had de biografie over David gelezen voordat hij hem koos. Heel ingewikkeld als ik het zo zeg. God wist dat hij fout zou gaan met Bathsheba. Ja, dit is een mannenmaat. God zag zijn hart aan, dat ziet u al bij de roeping. Dat zegt de Heere God tegen Samuel, God ziet niet aan wat voor ogen is, God ziet het hart aan. En God ziet jou. Hoe ver kan hij met je gaan? God wist, met David kan ik eindeloos ver gaan. Het zal een keer misgaan, maar dat is geen probleem, daar is Jezus voor gestorven. David was een man naar Gods hart voor Bathsheba. En David was een man naar Gods hart na Bathsheba. Zonde is voor God geen probleem. Ja, het is voor God natuurlijk wel een probleem. Maar zonde is voor God geen probleem. Voelt u met wie we te maken hebben? God koos David terwijl hij wist wat hij zou gaan uithalen. Hij koos hem wel, man naar zijn hart. De man van die psalm geschreven heeft, psalm 25. Dus Heere, vertrouwelijke omgang is met wie hem vreest. Maar ook de psalm 2 daarvoor, de Heer is mijn herder. Was nog maar jongen, denk ik, toen hij dat zong. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Voelt u, de vertrouwelijke, des Heere, vertrouwelijke omgang met God is met wie hem vreest. Nou, moet ik weer terug naar waar ik zat. David schrijft die psalm en Johannes ziet hier, ik zag een troon in de hemel en er was iemand op die troon gezeten. Niet pessimistisch zijn hoor, lieve mensen. Het komt echt goed en het komt niet zomaar goed. Het wordt supergoed. De aarde zal ingepakt worden in de hemel. En u bent daar een onderdeel van. God wil u invoegen in zijn meesterwerk. Voel je hoe belangrijk je bent? Vanmorgen las ik, bedacht ik even die tekst. Ik noemde hem tegen iemand, ook van David. David zegt tegen de Heere God, aanschouw ik uw hemel, het werk van uw handen, de maan en de sterren die u gemaakt hebt. Wat is dan de mens dat u zijner gedenkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Kijk wel eens naar de sterren. Ik kijk veel naar de sterren als ze er zijn. Dat helpt me om weer te weten met wie ik te maken heb. En dan zegt David, wat is dan de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch, zegt hij, toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. En met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. Mensen maken naar uw beeld en uw gelijkenis. Wat een heerlijk meesterwerk. Nu heb ik uit ditzelfde hoofdstuk, wat mij het meest fascineert in Openbaring 4 is wat ik nu met u ga lezen. Dus ik ga heel veel over. Maar ik lees even deze teksten met u. Daar staat in Openbaring 4, vers 6. En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon, ik stop hier even, midden in de troon. Wie was er midden in de troon? God. En wie is er nog meer? Midden in de troon, Jezus. Maar wat wordt hier nou gezegd? En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren. Dat is een beetje lelijk vertaald, het is niet verkeerd, maar er staat in wezen vier, het is het woord zoe, het staat in wezen, er waren vier levende wezens. Ezechiël, die daarover schrijft, heeft het ook over wezens. Midden in de troon en rondom de troon, en vier is een fictief getal, dat heeft te maken met de schepping, vier windstreken, vier seizoenen, vier elementen, waren vier dieren. Vier levende wezens vol ogen van voren en van achteren. En het eerste levende wezen was een leeuw gelijk. En het tweede levende wezen een rund gelijk. En het derde levende wezen had het gelaat als van een mens. En het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. De vraag die hier onmiddellijk natuurlijk naar boven komt is, wat zijn dat? Zijn dat engelen of zijn het mensen? Nou, in mijn boek schrijf ik twee bladzijden hierover, omdat ik, Ezechiël zegt, het zijn engelen. En dan zeg ik, wie ben ik dan dat ik zeg dat het mensen zouden zijn? Dat kan je natuurlijk niet maken tegenover Ezechiël, tegenover de Bijbel zelf. Toch denk ik dat het mensen zijn. Eigenwijs misschien, en God mag me vermanen, maar ik heb het boek biddend geschreven en ik had vrijmoedigheid om dat neer te schrijven. Maar als u denkt dat engelen zijn, krijgen wij geen ruzie met elkaar hoor. Dus ik schrijf in het voorwoord van mijn boek ook, ik zeg u met nadruk, ik kan me vergissen. Tuurlijk kan dat. Toch denk ik, en ik tot hiertoe blijf ik erbij, totdat misschien iemand komt en mij overtuigen kan van het tegenovergestelde, dan wil ik graag naar luisteren, maar wat ik tot hiertoe hoor, dat zakt niet in mijn hart. Dan denk ik, ja, dat wist ik ook toen ik het boek schreef, en dat heb ik ook in het boek geschreven. Ik denk dat het mensen zijn, en dat is natuurlijk een wonder. In het midden van de troon is God, en in het midden van de troon is Jezus, en in het midden van de troon zijn mensen. Dat is God. Dat is wat hij wil. En als je zegt, nou is een beetje overdreven. Een paar versen hiervoor zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Laodicea notabene. Daar zegt hij, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten in mijn troon. Dus wat dat betreft zitten we er ook bijbels gezien niet zo erg ver van af, denk ik. God reserveert een plek heel dicht in zijn tegenwoordigheid voor mensen. Des Heren vertrouwelijke omgang, en meer vertrouwelijk kan niet dan midden in de troon. Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie hem vreest. Ik weet niet wat dat u zegt. Gisteren heb ik even gezegd, hè, over de moeder van Johannes. Die neemt Johannes en Jacobus, de twee zonen, mee. En zegt, Heer, mogen mijn twee jongens zitten, één aan uw linker en één aan uw rechter. Ken je dat verlangen een beetje? Ik weet nog, vroeger op straat ging ik mensen interviewen. Had ik 3 vragen, dan zei ik met de camera, dus mag ik u een vraag stellen? Het was 1. Als ze zei ja, dan zei ik, mag ik het een ernstige vraag zijn? Als ze dan weer zei ja, dan zei ik, hoe denkt u over God? Ik weet nog dat ik in Gouda liep. En er kwam een jonge vrouw voor de camera. En die zei, ik verlang er zo'n naam in de hemel heel licht. Bij de Heer Jezus te mogen zijn. En dat werd uitgezonden. En daar kreeg ik kritiek op. Wat een hoogmoedige vrouw is dat. Ben je gek? Is dat hoogmoedig? Dicht bij de Heer Jezus te willen zijn in de eeuwigheid? Nou, hier wordt gesproken over midden in de troon. 4 levende wezens. En het eerste wat gezegd wordt is, ze zijn vol ogen, ze zien veel. Jezus die zei, ik noemde die tekst al, van niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Veel in je Bijbel lezen betekent openbaring ontvangen. En gisteren noemde Dustin al even die tekst, het eeuwige leven bestaat uit het kennen van de Heere God en die Hij gezonden heeft. Dat is het eeuwige leven. En in een kind van God groeit, als het goed is, een diep verlangen om Hem te kennen. En om dicht bij hem te zijn. De vertrouwelijke omgang des Heren is met wie hem vrezen. En daar zijn ze midden in de troon. En u zult in de eeuwigheid zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Dat is je nogal wat. Nou, en van die 4 vol ogen, u weet, de profeten werden in het Oude Testament zieners genoemd. Wij hebben tegenwoordig natuurlijk televisie, dat betekent ver. Zien. Maar in de Bijbel kan je nog verder kijken. Vol ogen. En ze zijn in het midden van de troon. En er worden 4 kenmerken genoemd. En daar wil ik met u nog even bij stilstaan. Het eerste is, ze leek op een leeuw. En de tweede is een rund, de derde een mens, de vierde een arend. Het zijn alle 4 eigenschappen die in Jezus Christus en in God zijn. De leeuw, volgende hoofdstuk wordt Jezus genoemd, de leeuw van Juda. Die woont hier. Laat hij maar vechten hoor. Laat hij in u zijn gang maar gaan. Het tweede is een rund. Nou, Jezus wordt in het volgende hoofdstuk genoemd het lam. Zie het lam Gods. Lam staande als geslacht. Dat lam dat woont in je. De derde is, het leek op een mens. Jezus is mens geworden. Dood, gewoon, mens. Dat is ook zo'n wonder apart. Hè? Straks hebben we weer kerstfeest. Jezus is mens geworden. Hij woont in je. En de vierde is een vliegende arend. Er staat, wie de Heere verwachtte putte nieuwe kracht. Ze varen op met vleugels als arenden. En God wordt in de Bijbel vaak de arend genoemd. Hij die zijn jongen opwekt, over zijn jongen vliegt, ze op, draagt op zijn vlerken en ze brengt naar hemzelf toe. En die God, met die 4 eigenschappen, die Jezus, woont in u. U moet niet gaan proberen om een leeuw te zijn, of om een rund te zijn. Hij woont hier. En dat wil ik zo benadrukken. Hè? Het evangelie is, gisteren zei ik dat even, dat God gezegd heeft, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. Ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. Daar moeten we vanaf. Dat is de toren van Babel, dat is van beneden naar boven. Laten wij een stad bouwen waarvan de toren tot in de hemel reikt. Maar God is uit de hemel van boven naar beneden neergedaald. En het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neer, dat is van boven naar beneden. En God gaat in ons wonen en zegt, zal ik het voor je doen? Ik ben vastgelopen in mijn leven een aantal keren. Onder andere op het begrip getuigen. nam ik veel te serieus, waardoor ik er beschoggen van werd en zei, Heere God, ik geef het op. Ik kan het niet, het is voor mensen met een sterk karakter of voor mensen met een groot geloof, maar ik geef het op. En God maakte me toen duidelijk, mag ik het voor je doen? Dat is de evangelie, vraag niks van je. Bied je wat aan. En de tekst die mij toen erg aansprak was het woord van de Heer Jezus die zegt, wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Hij vraagt ons niet om vrucht te dragen. Dat vraagt hij niet. Hij vraagt om in hem te blijven. De vertrouwelijke omgang met hem. En als we dat leren, komt die vrucht vanzelf. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. Dat is wonderlijk hoe God dat in je leven gaat doen. Maar als je niet in hem blijft, ja, dan kun je het vuur uit je sloffen lopen. Maar wat levert het dan op voor de eeuwigheid? Voelt u? En hier zie je dat Jezus in ons woont als de leeuw, het rund, de mens en de vliegende arend. Even iets over de leeuw. Hij strijdt. Hij vecht in je. Ik kreeg gisteren twee vragen en ik wil ze er gelijk bij nemen. Want dan zitten we weer heel dicht in de praktijk van uw en mijn leven. De eerste vraag is deze en de tweede doe ik daarna. De eerste is deze. Wat een heerlijk evangelie. Dat was gisteren gezegd door deze meneer. Wat een heerlijk evangelie, maar we zijn niet alle een Johannes. We leven in een maatschappij die ook onze aandacht vraagt en waarbij je niet constant met het geloof bezig kunt zijn. Het werk kan zoveel inspanning vergen dat de tijd voor God beperkt is. Daarnaast heb je je gezin, je komt moe thuis en je wordt geconfronteerd met spanningen thuis. Problemen met de kinderen bijvoorbeeld. Hoe kun je dan 100% God dienen? Nou, dat kunt u ook niet. En daarom zegt God tegen deze meneer van morgen, zal ik het voor je doen? Zal ik het voor je doen? Dat is evangelie hoor, lieve mensen. Evangelie is geen evangelie als het bij ons vandaan moet komen. Evangelie is pas evangelie als het bij hem vandaan komt. Dan is het een blijde boodschap. Dan is het ontspanning. Dan is het rust. En dat heeft wel alles te maken natuurlijk met die vertrouwelijke omgang met hem. En hoe vind je daar nou tijd voor? Ik was vanmorgen, ik heb geslapen in een hotel. Sorry hoor, maar het is alleen voor de mensen die poen hebben. En daar kwam ik vanmorgen aan het ontbijt en daar zat een echtpaar, waren er nog een paar, maar een echtpaar. En die zeiden, hé, meneer Winnendijk. Dus daar ben ik bij gaan zitten en we hadden een heerlijk gesprek. Wat zijn mensen toch mooi, hè? Misschien kom ik er nog wel even op terug straks. Maar en was een zakenman en die had, het was niet zijn vraag, maar het was wel hetzelfde probleem. Zakenman met personeel, hele dag bezig. Hele dag met die mailtjes, er komt er een, je moet onmiddellijk reageren en meteen antwoord geven. En het houdt je zo bezig. Hij zegt, het lukt bijna niet. Nou, mijn enige boodschap is, weet u dat er iemand in u woont die het wel lukt? Andere boodschap heb ik niet. Hij kan het. Hij was een jongetje van 12 jaar. Op een feest van 7 dagen, dan heb je het toch gehad als je 12 jaar bent. En toen gingen ze naar huis en zijn ouders waren op zoek, waar is Jezus? En ze konden hem niet vinden en ze zochten 3 dagen lang. En toen waren ze uiteindelijk weer terug in de tempel en daar zat hij. En zijn moeder sprak haar moeite en ergernis uit. En toen zei hij, maar weet u dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Die woont in u. En daar moet u wel meewerken natuurlijk, dat heeft daar inderdaad mee te maken. En misschien moet u wel disciplinair een regel stellen, zoals dat meisje in België, wat zei, ik zet mijn wekker elke ochtend een uur eerder. Maar goed, als u er om 3 uur uit moet, dan, ik woon in een dorp, daar zijn heel veel mannen, die moeten om 3 uur al eruit, dan wordt het een beetje pijnlijk, dus die moeten wat anders bedenken. Maar toch, hij woont in u de leeuw. Even een menselijk voorbeeld. Daniel vind ik altijd zo mooi. In ballingschap. En er wordt een wet uitgevaardigd dat ieder die in de komende maand een verzoek richt tot een mens of tot God, behalve tot de koning, die gaat de leeuwenkuil in. En Daniel, die was de eerste minister in dat wereldrijk van 127 landen. Dan heb je druk, hè, denk ik. Even zo weer tussendoor. Ik denk, als we het in onze tijd omzetten, dat Daniel ieder jaar, als hij weer een nieuwe agenda had gekocht, dan gaf hij hem aan zijn secretaresse, zei hij elke dag 3 groene banen erin. Hè? Eentje van die tijd, die tijd, die tijd. Want dan is meneer Daniel niet bereikbaar. Ja, dat werkt God in je uit. Dat is geen harde wet. Heer, ik moet leven uit uw bron. En als dat er niet meer is. En toen kwam die wet. En wie nog ene keer een ander om raad vraagt. Die gaat de leeuwenkuil in. En Daniel hoorde dat. En dacht zo. En dat heeft hij niet gedacht hoor. Maar dat denk ik even. Daniel zou gedacht kunnen hebben. Ja, maar in mij woont een leeuw. Daar kan geen leeuw tegenop. En hij ging naar zijn huis. En hij knielde voor het open venster van Jeruzalem en bad en smeekte de Heere zoals hij dat elke dag gewend was. 3 keer op een dag. En daar hadden ze op staan te wachten, zei hij, ja hoor. Nou hebben we mooi te pakken. Ze gingen naar de koning, zei koning, er is er eentje die houdt zich niet aan uw gebod. De koning zei, wie is dat? Daniel. En de koning had het zo goed met Daniel. En dan moet hij tegen zijn zin, Daniel, hij kon niet terug, het was een wet van Mede en Perzen. Moet die Daniel in de leeuwenkuil laten gooien. En ik weet niet hoe Daniel het die nacht gehad heeft. Misschien heeft hij wel geslapen. De koning niet in elk geval, die kon niet slapen. En toen het maar net licht werd, ging hij naar de leeuwenkuil en zei, Daniel, heeft die God, die jij zo trouw dient, die voor jou zoveel betekent, heeft hij je kunnen redden? En daar stond de koning. Zou er geluid komen van beneden? Ja hoor. Daniel had rustig gewandeld tussen de leeuwen, want de leeuw van Juda woonde in hem. Voelt u wat een voorrecht, lieve mensen, als Jezus Christus hier woont? Hij, de leeuw. De volgende is een rund. Jezus wordt genoemd het lam. Een rund is een offerdier. Tot Jezus komen betekent je leven offeren. Dan zul je als een levend, heilig, Gode welgevallig offer jezelf aan God geven, zegt de Bijbel in Romeinen 12. Een offer. Ik kreeg een brief van iemand, Arjan Kenten, ik noem geen naam, en die brief kwam uit Londen. Dat is altijd interessant als je post uit Londen krijgt, dus ik maakte hem open. Er zaten 5 kantjes in van een jongeman van 35 jaar, die ik niet ken, nog steeds niet, ik heb hem nooit ontmoet, denk ik, ja, hoewel. En die schreef dit. Hij zei, ik had een prima baan en een mooi huis en een heerlijk gezin, een lieve vrouw en 3 kinderen. En toen kreeg ik een andere baan, die was nog mooier. En toen zei de directeur van dat bedrijf tegen mij, ik zou met u wel eens een keer willen lunchen. En toen zei hij, nou dat kan, dus hij ging lunchen met zijn directeur. Maar hij komt zelf, die jonge man van 35, uit een gereformeerde gemeente. Dus ja, dan kan je niet eten voordat je gebeden hebt. Dus hij vroeg aan de directeur, vindt u het goed dat u even stil bent, want ik wil graag bidden. En hij vouwde zijn handen en deed zijn ogen dicht. En hij had ze nog niet dicht of hij had ze alweer open. Misschien zo'n gebedje als Heer zegen deze spijzen amen. En die directeur keek hem wat verwonderd aan. En die zei, is dat alles? Als je nou toch om stilte vraagt, maak er dan ook gebruik van. Je had bijvoorbeeld, zei die directeur, je had bijvoorbeeld kunnen bidden voor mij. En daarmee werd die jongen zo geconfronteerd met zichzelf. Hij dacht, ja, ik ga wel elke week naar de kerk, maar wat stelt mijn geloof eigenlijk ontzettend weinig voor? Toen is hij op internet gaan zoeken, maar allerlei wegen, maar op internet. En u weet, internet is de boom van kennis van goed en kwaad, hè? Wat een kwaad zit er in internet. Kijk uit, hè, met dat nare medium. Maar er zit ook goed in. Ik hoor dat er tegenwoordig heel veel evangelie in internet zit. Dat is dan weer net de positieve kant. Hij keek naar een prediker en die had het over die jongen met die 5 broden en die 2 vissen. En die prediker zei, er waren voor die jongen 4 mogelijkheden. 1, had het voor zichzelf kunnen houden. Nou, dat deed die jongen niet. 2, hij had het kunnen uitdelen. Er waren ongeveer 10.000 mensen bij elkaar. En als hij het was gaan uitdelen, had hij misschien 20 mensen te eten kunnen geven. En dan waren er 9.980 over die niks hadden. Dat is ontwikkelingshulp. Dat is hulpverlening. Prachtig, mensen. Moet je doen. Denk erom dat je goed begrijpt wat ik hier zeg. Het is fantastisch wat veel mensen doen voor hun naasten. Maar de grootste vijand van het beste is het goede. En dat blijkt uit het verhaal. Want als die jongen straks zijn 5 broden echt aan de Heer Jezus geeft, die geeft er 10.000 mensen mee te eten. Jezus, als hij je leven aan Jezus geeft, kan hij er veel meer mee doen dan u er zelf mee kunt doen. Dat is toch logisch? Dus je moet niet bij die mensen zijn, je moet bij hem zijn. En je leven aan hem toewijden. Maar er was voor die jongen een derde mogelijkheid. En dat staat niet in de Bijbel, dat bedenk ik erbij. Die jongen had kunnen zeggen, Heer, hier is mijn brood. U mag het, maar u moet het wel heel houden. Mag het niet breken. Ik denk, want ik heb dat vaak uitgeprobeerd in jongerenkampen, dat een enorme hoeveelheid mensen die in onze kerk en in onze gemeente zitten, hun leven aan Jezus geven op voorwaarde dat. En, dat zei die prediker op internet, hij zei, ik denk dat Jezus dan gezegd zou hebben tegen hem, ja joh, hou het dan zelf maar, neem het maar weer mee, want dan kan ik er niks mee. Toen deze jonge man van 35 dit hoorde, wist hij, dat is mijn leven. Ik geef het aan Jezus, onder voorwaarde dat. En toen is hij huilend neergeknield voor zijn bed. Hij zei, Heer, breek mij maar, doe maar met mij wat u wil. Proeft u dit een beetje, dit evangelie? We hebben er veel te veel, hoor, mensen die geweldig zingen kunnen over Jezus enzovoort. En zeggen, Heer, hier is mijn leven. Maar moet het wel heel houden. En dan zegt Jezus tegen je, hou het maar zelf, want er kan er niks mee. Ik kan er nooit een meesterwerk van maken als ik er niet mee mag doen wat ik ermee doen wil. Nou, die jongeman verstond dat. Hij is daardoor gaan bidden. Hij heeft zijn mooie huis verkocht. Hij heeft zijn baan opgegeven. Hij is met zijn vrouw en zijn 3 kinderen naar Londen gegaan. En in juni komt hij terug en dan wilde hij in Nederland predikant worden. Oh, Jezus kan niks met ons leven als hij het niet mag breken. En breken doet pijn. Van Paulus zegt hij, deze is mij een uitverkoren werktuig. En ik zal hem tonen hoeveel of die lijden moet. God kan je alleen maar verwennen door de modder heen. En nu, er zitten zoveel mooie jonge mensen hier. Ja. God weet wat die, hoe ver of die kan komen, ver kan ik met je komen. Van Heer, mijn brood, wel heel houden natuurlijk, maar hier is het hoor, hier ben ik hoor. Heer. Hoe ver kan die met je komen, lieve mensen? Dat is het rund, dat is het offer. De derde is een mens, altijd het aangezicht van een mens, een derde aspect. Jezus is mens geworden. Wat een mooi mens was Jezus. Ze kwamen met 10.000 op hem af. Omdat hij zo'n mooi mens was. Kent u van die mooie mensen om je heen? Ik ken er zoveel. Die mensen die met je zo lief zijn. Denk, God, wat een mooie man is dat. Christenen. Ik kom op verschillende plekken en dan zijn dan soms vrijwilligerswerkers en dan denk ik, oh. Mensen die niet ooit op een podium staan, maar zo mooi zijn. Zoveel van de Heer Jezus in hen zichtbaar wordt. Vrouwen. Oh, ik zou zo graag uit de Bijbel nu een aantal van die vrouwen even willen noemen. Zo mooi waren. Het aangezicht van een mens. Wat wordt u, als u moeder bent, een mooie moeder. Gisteren heb ik even genoemd, hè, van die vrouw die zei, mijn kinderen zijn natuurlijk mijn eerste prioriteit. Nee, dan doe je je kinderen tekort. Als je kinderen je eerste prioriteit zijn, doe je ze tekort. Ze worden pas echt gezegend als Jezus je eerste prioriteit is. Dan hebben ze een mooie moeder. Vaders. Mooie vaders. Wat heerlijk. Om een mooie vader te zijn voor je kinderen. Voor je kinderen. Wat heerlijk om een mooie man te zijn voor je vrouw. Dat kan God hoor. Dat moet je niet gaan proberen. Want het is Jezus Christus die als leeuw en rund en mens in je woont. En maakt een prachtige echtgenoot van je. Heerlijk om zulke huwelijken te zien. En jij als vrouw naar je man toe. Wat een mooie vrouw. Oh, ik ken ze zoveel. Mooie mannen, mooie vrouwen. Soms heel jong. De tijd draait, dus ik ga geen voorbeelden meer noemen. Maar ik ben dan zo ontroerd als ik zulke mooie mensen zie. Omdat ze zo mooi geworden zijn, omdat Jezus in ze woont. Jezus die zelf mens was en ons tot mooie mensen maakt. Wat is het leven dan ook aantrekkelijk? Wat een heerlijke ontmoetingen heb je dan. Ik dacht even vanmorgen maar dat de Heer Jezus ontmoette een rijke jongeling. En dan is hij met hem in gesprek en dan zegt hij, wat moet je doen? Nou, je noemt op. En dan zegt hij, en toen Jezus hem zag, kreeg hij hem lief. Kent u dat in het gewone leven als kind van God, dat je hebt een ontmoeting met iemand en ineens denk je, oh wat een mooi mens is dat zeg. Wat een mooi, je gaat ervan houden, soms na een kwartier. Oh, ik wou dat die klok niet zo snel ging. Oh Jan, het is die klok, die loopt niet goed hoor. Maar ik zou zo graag willen. Mag ik er eentje, Arjan, eentje nog voor die, of zeg je niet meer doen? En ik was in een, met de Henkenclub, een dagje uit. En wij kwamen in een klooster in Oosterhout. Er waren 22 nonnen. En aan de koffietafel kwam ik naast een ex-priorin te zitten, een non van 86 jaar. En statige dame. Knappe dame, ook nu nog, 86. En ik kwam naast haar te zitten, maar wij waren een dagje uit. Ja, dan ben je een beetje een geinige sfeer. Dus ik zeg, hoe komt een mens er nou toch in vredesnaam toe om een heel leven lang in een klooster te gaan zitten? En toen zei ze tegen me heel ernstig, meneer Binnendijk, dat kan ik u vertellen. Toen ik jong was, heb ik 4 maal een huwelijksaanzoek gekregen. Maar de aanzoek van Jezus was sterker. Toen zei ik, hebt u wat geleerd hier in het klooster? Bent u hier veranderd? Toen zei ze ja. We hebben elke dag 6 keer een devotie in de kapel. En God heeft mijn leven hier zo veranderd. Want wij hebben hier ook te maken met zusters die hier niet liggen. En wij kunnen ook ruzietjes hebben hier. Maar God heeft zoveel gedaan in mijn leven. En toen ik zeg, bent u dichter bij Jezus gekomen? Zei ze, oh ja. Oh ja. Nou, de koffie was op, wij gingen weg en ik ging voor haar staan en we hadden maar een kwartiertje gepraat. En ik zeg, zuster, mag ik u nog 1 ding vragen? Toen zei ze, gaat uw gang, zo met een heel ernstig gezicht. Ik zeg, als ik u nou een zoen geef, bega ik dan een doodzonde? En toen keek ze me ernstig aan. En toen zei ze, ik heb het u onmiddellijk vergeven. Toen heb ik er 3 zoenen gegeven. Wat een mooi mens. Ze komt niet uit mijn kerk. Voelt u wat God van u maken kan? En ik zie zoveel mooie mensen om me heen. van wie je zo makkelijk kan gaan houden. Maar soms ook iemand die je zomaar ontmoet en dan ineens, net als met de Heer Jezus, toen hij hem zag, kreeg hij hem lief. Dat zijn heerlijke ontmoetingen hoor. Het komt nogal eens voor, vind ik in je leven. Dat je ineens denkt, oh, die is mooi. Mooi mens. Nou, de laatste nog even, vliegende arend. En dan zitten we weer bij ons thema, de vertrouwelijke omgang met God. Wie op de Heere wachtte, Jesaja 40, wie op de Heere wachtte, putte een nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Wachten op de Heer. Even nog dit. Pas was ik in een samenkomst en daar sprak die voorganger over de eerste twee geboden. Het eerste is God liefhebben met je hele hart, hele ziel enzovoort. Het tweede is je naaste liefhebben. En die prediker zei, jouw liefde tot God komt tot uiting in liefde tot je naaste. En ik ben netjes blijven zitten, want het was in een kerk. Maar ik dacht, nee. 1000 keer nee. Je liefde tot God komt tot uiting in je liefde tot God. En het tweede gebod, dan komt je liefde tot God tot uiting in je naaste. Maar het eerste, de vraag is, Heer, wat is het eerste en het grote gebod? Zegt de Heer Jezus met name, het eerste en het grote gebod is, je zult de Heere je God liefhebben. Vertrouwelijke omgang, Arend. Mijn laatste vraagje, wat heb u met hem? Het is het hele geheim, lieve mensen. Dat leven komt goed. U gaat vrucht dragen. Er gebeuren moeilijke dingen en mooie dingen in je leven. Maar het enige waar het op aankomt is uw vertrouwelijke omgang met hem. Die andere vraag komt misschien nog, maar ik ga niet al te veel over mijn tijd heen. Voelt u waar het om gaat? Het is prachtig wat u allemaal doet hoor, in het Koninkrijk Gods. Maar het is niet het eerste en het grote gebod. Het eerste en het grote gebod is God. Wat heb u met hem? Ik hoorde pas iemand zeggen, die zei het in grote eerbied. Hij zegt, ik zeg het in eerbied, maar ik ben gek op God. Dat is wat God, en dat groeit niet in één dag hoor. Dat heeft tijd nodig. Maar het heeft alles te maken met uw omgang met God. Wat heb u met God? Dat is wat hij in ons uitwerken wil. En mensen die veel met God hebben, zullen midden in de troon zijn. Dicht bij God. Zo dicht mogelijk. Heer, mogen mijn twee zonen. En ik hoop zo dat dit iets bij u wakker maakt. Er zijn zoveel andere dingen waar u net als deze meneer aandacht aan moet geven. Maar ik hoorde pas een dominee zeggen, veel mensen die gekomen zijn tot aan de top van de ladder, tot aan de top van de ladder, zullen straks tot de ontdekking komen dat ze de ladder tegen het verkeerde gebouw hebben gezet. Wat is uw verlangen? Top van de ladder. Midden in de troon. Zullen we een ogenblik stil zijn? Vader, we danken u voor uw aantrekkelijkheid. U duwt niet. U gaat in ons wonen en trekt. Trekt ons het allerliefste tot in het midden van de troon. O God. En daar had u uw zoon voor over. O God, we danken u voor uw meesterwerk. We danken u dat u ook vandaag bouwt en werkt aan uw meesterwerk in onze harten. Dank u wel. Amen.